dat taalgebruik van hem, dat swag. En dan Gru en de Minions, dat is zo voorbereid. Het is zo overduidelijk hip willen zijn, zichzelf een Swiftie noemen. Er zijn nu al een aantal momenten geweest waarop Timmermans echt uit de bus komt als een soort van, ja, die foute oom die probeert met de jeugd mee te praten, maar die eigenlijk veel te oud is.
Jarenlang klonk de roep voor linkse samenwerking. Vorig jaar kwam er eindelijk een doorbraak. Partij van de Arbeid en GroenLinks gingen met de gezamenlijke lijst de verkiezingen in. Hoe kwam deze samenwerking tot stand en wat heeft het opgeleverd? Dat bespreken we in deze editie van Elke Week. Ik zit hier met politiek redacteur Carla Joosten en naast mij uiteraard Geert de Waling. Hoi Carla.
Hey Sam.
Toen de samenwerking op links echt concreet leek te worden, werd de Partij van de Arbeid nog geleid door Lilianne Ploemen. Jesse Klaver was toen de leider van GroenLinks. Hoe zag het politieke landschap er toen eigenlijk een beetje uit voor deze partijen? Wat heeft geleid tot hun toenadering naar elkaar?
Links deed er eigenlijk niet meer zo toe. Ze waren ook niet meer groot. Ze waren klein, allebei. PvdA was eerder nog best wel groot geweest. Trouwens, GroenLinks had ook nog wel eens een keer 10 zetels. Maar dat was al lang niet meer zo. En,
PvdA was ingestort na het kabinet met Asscher en Rutte.
PvdA, Rutte, ja. Die zijn daar nog steeds van aan het bijkomen.
Die hadden toen opeens 9 zetels, terwijl ze daarvoor in de 40 zaten, geloof ik. Ja. Dus dat was een enorme klap geweest. PvdA had al langer te kampen met teruglopende cijfers natuurlijk. Maar GroenLinks leek toch wel een beetje steady on Jesse Klaver.
Ja, die zat eerst een beetje in de gloria, zou ik bijna zeggen.
Ja, die Jessias dagen.
Ja. En ik weet nog dat ik toen ook een keer productie heb gemaakt. De 100 van Jesse Klaver. We dachten, goh, die man die is er op weg richting de macht. Laten we eens even kijken welk netwerk hij heeft. En dat was echt een heel goed netwerk met veel jongeren. Sommigen zie ik nu in de kamerbankjes zitten.
Huh?
En ook internationaal zat dat netwerk best goed in elkaar. In Duitsland de minister van Economische Zaken, Habeck. Daar had hij goede connecties mee. En ja, dat was eigenlijk dat je denkt van, goh, dat had ook anders kunnen uitpakken.
En hij presenteerde zich een beetje als een Justin Trudeau, als een Obama zelfs. Ja. Met diezelfde trucjes.
Opgestroopte mouwtjes.
Soorten mouwtjes, meet-ups, gebaartjes, woordjes. Bepaalde beelden die hij opriep. Dat deed hij niet onverdienstelijk. Dus er zijn er twee verhalen te vertellen als je het hebt over die fusie. Dus dat is een beetje de PvdA die zoekende was. Vooral naar kiezers, maar ook wel naar zichzelf. En GroenLinks, zoekende was naar hoe krijgen we Jesse verder of hoe krijgen we onszelf verder. Want dat bleef toch steken ergens.
Ja, want in die tijd, ik heb het ook even opgezocht, had GroenLinks 8 zetels en Partij van de Arbeid 9.
Ja.
Dus dat is ook is de samenwerking die geboren is uit armoede.
Ja, dat denk ik wel. Maar ik moet er wel bij zeggen dat in de historie al veel vaker pleidooien zijn gehouden voor progressieve samenwerking. En dan ook nog wel veel breder dan nu uiteindelijk gebeurd is.
Want hoe ver ging dat dan?
Nou, ook SP erbij, D66 erbij. Dat waren mensen die zeiden van, ja, dan kan je echt macht uitoefenen. Want toen had je nog sowieso te maken met het almachtige CDA. Driekwart eeuw aan de macht geweest, als je de voorlopers erbij betrekt. En iedereen had trouwens ook gezien dat dat bij het CDA goed is uitgepakt, eigenlijk.
Ook een fusiepartij.
Redelijk, hè? Fusiepartij. Later is het ook weer anders gelopen. Maar over die toekomst werd altijd al getwijfeld.
En wat als er voorheen werd er al over gesproken, maar nu is er toch een beetje een doorbraak gekomen.
Ja.
Wat is er dan in de recente geschiedenis anders dan dat er daarvoor was?
Nou, ik denk dat er een paar pragmatische politici aan beide bij beide partijen zaten. Je noemde al Klaver. Blijkbaar had hij ook geen principiële bezwaren tegen een verdere samenwerking met de PvdA. En Atje Kuiken bij de PvdA, die was een soort tussenpauze daar.
Nadat Ploemen wegging.
Ja, die heeft het echt. Ik moet zeggen, ik heb er met bewondering naar staan kijken. Het was duidelijk dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. En nou, ik geloof dat ik binnen anderhalve week hield dus een persconferentie. Misschien overdrijf ik nou dat het ietsje langer duurde. Maar zo van, nou, wij gaan samen de verkiezingen in. En dat was ook zonder tegenpleidooien. Het was echt een gezamenlijk linksoffensief bijna. Dat ik dacht van, nou, dat zou nog wel eens wat kunnen worden. En het was een snikhete zomerdag dat ze zichzelf presenteerden in Den Haag. En ik was daarbij en ja, dus denk je van, we krijgen weer wat beweging in het politieke landschap. Waarbij overigens niet moet worden vergeten dat in de samenleving dat de rechtse sentiment al veel langer centrumrechts, moet ik misschien zeggen.
Zeker. Maar de gezamenlijke deelname was uiteindelijk 22 november 2023 moest het gebeuren.
Ja.
En dan is het resultaat 25 zetels door Frans Timmermans. Is dat dan een winst of is dat dan toch een verkapte nederlaag?
Als het mag ga ik toch even terug naar de presentatie of de komst van uiteraard. Timmermans. Die werd in augustus gepresenteerd toen dat jaar, dus vorig jaar, werd Timmermans onthaald in de voormalige Cabaleo-fabriek in Den Haag op de Binkhorst. En Timmermans die deed het ook heel goed toen eigenlijk. En die presenteerde zich ook als potentieel premier.
Ja.
En had ook een goed verhaal trouwens, want toen had hij het nog over dat het belangrijkste thema eigenlijk was klimaatrechtvaardigheid.
Dus in deze tijd stond Timmermans ook de RTL te woord en daarin zei hij deze woorden.
En ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen en dat ligt echt niet zo diep onder de oppervlakte. Als we weer laten zien dat we voor elkaar kunnen zorgen, dat we schouder aan schouder de klimaatcrisis kunnen aanpakken, dat we die stikstofcrisis kunnen oplossen, dan komt ook weer het vertrouwen in elkaar terug.
Wilt u premier worden?
Ik wil graag premier worden, ja.
Hij wil graag premier worden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe die verkiezingen voor Frans Timmermans en voor die samenwerking nou precies is gelopen. Want in het begin, toen Frans Timmermans soort afdaalde van Brussel terug naar Den Haag, zag je ook in de peilingen dat ze echt omhoog gingen. En dat ze een hele serieuze tegenstander eigenlijk de rest zouden gaan worden.
Ja, ja. Kijk, uiteindelijk, ik wil niet op vooruit lopen, maar met 25 zetels en de tweede plek hebben ze het eigenlijk helemaal niet slecht gedaan natuurlijk. De VVD zou ervoor getekend hebben dat ze die tweede plek hadden gekregen, nog liever de eerste natuurlijk.
En hoe heb je eigenlijk gekeken naar die campagne van Timmermans?
Nou, ik vond een soort herhaling. Ik had déjà vu beleving bij Sigrid Kaag. Zo iemand die van een groot internationaal podium naar Nederland komt. Eigenlijk afdaalt van het podium der goden van de Olympos naar het kikkerlandje aan de Noordzee. En dan even, ja, toch met het doel om het torentje te bereiken. En dat lukt niet goed. Nederlanders houden daar denk ik niet van. Even los van de inhoud en wat er in de campagne allemaal gezegd is. Daar komen we zo denk ik wel op. Maar volgens mij is dat bij Timmermans hetzelfde geweest. Er straalt een soort van zelfsprekende machtshonger uit die man. Staat er van die man af. Waar mensen kriegelig van worden. Hetzelfde bij Sigrid Kaag. Zo van een soort entitlement. Hè? Dat je dus zeg maar. Dat je die positie, dat torentje is eigenlijk al van jou voordat de kiezer gesproken heeft.
Ik heb ook wel eens begrepen dat hij in de Haagse wandelgangen al snel werd gerefereerd als Kaag met een baard.
Oh ja, serieus? Ik weet niet of hij ook op tafel moet gaan staan dansen zoals Kaag deed toen zij die gigantische overwinning 24 zetels toch ook behaalde. Met D66 in 2021. Ja, ik denk dat het heel snel op mislukking kan uitlopen. En dat zien we nu in slow motion gebeuren. Hoewel natuurlijk in deze formatie nog alles kan gebeuren, Carla. Maar goed.
Ik zie wel één groot verschil. Hij kwam dan wel van de Olympos, zoals jij zegt. Maar hij was natuurlijk wel helemaal geen onbekende in politiek Den Haag. Sterker, nee. Hij heeft daar allerlei avonturen beleefd. Hij heeft ook staatssecretaris geweest, minister van Buitenlandse Zaken.
Een Kamerlid ook een tijd.
Nog samen met Geert Wilders op buitenlandse reizen geweest, zoals hij vorige week nog ergens vertelde. Het is ook niet zo dat het een vreemde in Jeruzalem was, helemaal niet. Maar dat had misschien wel ook een nadeel voor hem, want hij stond ook weer niet bekend als alleen maar een man van met een positieve vibe, om het zo maar te zeggen.
Oh nee, wat dan?
Nee, ja, laat ik maar zo zeggen, zoals hij Job Cohen heeft behandeld.
Ah.
Eigenlijk een soort mes in de rug gestoken, laten we dat maar gewoon zo noemen.
Dit was met het gelekte e-mailtje,
ja,
was dat?
Ja, zo van dat het toch eigenlijk allemaal niks was.
Ja, ja.
Die campagne niks voor. De Cohen gefaald had, maar het werd nog even lekker ingevreven door Timmermans.
Ja, ja. Dat is natuurlijk een soort broedermoord. Maar in elk geval, Cohen die vertrok. Maar het was niet zo dat Timmermans die plek in kon nemen.
Misschien kunnen we even kijken hoe die beginfase van die campagne voor Timmermans is verlopen. Hij werd al best wel snel aangevallen door Geert Wilders, omdat hij wachtgeld kreeg uit Brussel. Ondertussen heeft hij een evenement gehad in Arnhem met Pieter Omtzigt, waar hij als het ware een soort van twee filosofen op een podium gedachten gingen uitwisselen. Heel dicht zaten ze op elkaar. Qua gedachtegoed. Dat is in de loop van de campagne een beetje verdwenen.
Nou ja, dat bleek eigenlijk toen ook pas. Maar het is ook helemaal onduidelijk waarom dat ze dat zo lieten gebeuren. Het was ook onduidelijk waarom ze dit samen deden. Het is niet helemaal ooit opgehelderd. Ze dachten gewoon campagne technisch, hè, iets nieuws.
Ja.
En we zijn dus lekker eventjes af van die bemoeienis van de media.
Zoals Rutte en
van de RTL of NOS of wie dan ook een debat organiseert. Of SBS natuurlijk niet.
Zoals Rutte ooit met Thierry Baudet een debat organiseerde vlak voor de verkiezingen.
Nou ja, dat hoefde hij niet te organiseren. Want dat sprong BNN en Vara, die sprongen daar slim op in.
Ja.
Maar in dit geval gebeurde dat dus niet. En werd er ook een journalist van buitenaf ingehuurd van BNR. Dus dat heeft eigenlijk heel weinig invloed gehad volgens mij. Iedereen was een beetje verbaasd zo van, staan ze daar een beetje eens met elkaar te zijn?
Ja, ja.
In nota bene campagnetijd. Dus het is ook nog steeds niet helemaal duidelijk waar NSC, de Partij van Omtzigt en PvdA GroenLinks, waar die dan staan tegenover elkaar. NSC wordt meestal als rechtse partij neergezet. Maar
ja, inmiddels wel.
Vind ik een beetje verstarig.
Toen was dat ook nog helemaal onduidelijk in deze tijd. Een ander eikpunt in de campagne was dat SBS-debat. Waar veel over gezegd is al. En waar Frans Timmermans ook hard werd aangevallen. Wat is daar precies gebeurd, Geerte?
Nou, ik kan me nog vooral de uitspraak herinneren. Over het wachten tot ik een onze weeg en dat kan lang duren van Wilders.
Dus eigen risico.
Dat Wilders dus een heel vrij onder de gordel Timmermans aanpakte. Daar de lachers mee op zijn hand kreeg en daarmee eigenlijk ook wel scoorde, geloof ik. Dat was een beeld dat bij mij is blijven hangen als kiezer. Maar als watcher denk ik dat het moment toch wel was wat je nu steeds weer terug ziet komen. En Carla is een betere watcher dan ik, dus vul me gerust aan. Maar dat is toch wel het moment van het eigen risico inderdaad. In de zorg dat. Wat gebeurde er met die mevrouw?
Ja, die mevrouw die klaagde dat ze het allemaal niet redde met haar uitkering. En dat dan met name kwam door het eigen risico. Toen ging Timmermans zeggen van ja, daar gaan wij iets aan doen. Hè? Over een paar jaar hopen we dat geregeld te hebben.
Ja.
En toen hakte Wilders, die kwam er helemaal in. Zo van, die vrouw heeft geen tijd om te wachten. U staat hier met uw wachtgeld van 15.000 euro per maand van de Europese Commissie. Die mevrouw heeft helemaal niks. En u laat haar ook nog 4 jaar wachten.
Ik had het goed nadoen.
Terwijl Timmermans ook uitlegde eigenlijk vrij bestuurlijk correct van dit is een heel enorme opgave. Ja. Een hele enorme kostenpost. Dat kost miljarden. Dat moet geregeld worden, maar dat gaat even duren, mevrouw. Wij zitten er bovenop.
Ja.
En Wilders zei, het moet morgen nog geregeld zijn. En nu is natuurlijk de wranger dat in de formatie, even doorspoelend naar de afgelopen tijd, in januari was dat geloof ik, dat de PVV dan wordt bevraagd van waar blijft dan dat eigen risico dat afgeschaft moet worden.
Ja.
De SP en elke PvdA GroenLinks zaten daar natuurlijk bovenop. Dat heb je toch beloofd in de campagne. Dat moest toch morgen gebeuren?
Ja, dat is het goede van verkiezingen.
Ja.
Dat we ook af en toe eens een andere winnaar hebben. Die kan dan laten zien wat hij heeft beloofd. Kan hij gaan uitvoeren. Maar meteen de eerste, de beste gelegenheid bleek al dat natuurlijk niet zo eenvoudig is.
En Fleur Agema stond daar zelfs een pleidooi te houden voor een fatsoenlijker debat. En dat ze vond dat ze wel heel erg heftig werd aangepakt.
Ja, nee, maar dat is nou echt het volwassen worden van de politiek aan zich.
Ja. Ja.
Dat vind ik echt heel goed, maar Timmermans die had misschien moeten een Amaliaatje moeten doen.
Wat is dat?
Hij had gewoon moeten afzien van zijn Brusselse wachtgeld. Nou zul je nog zien dat niet kan, want zo gaat het soms met Brusselse regels. Dat kunnen we niet zomaar stoppen. Maar hij had een gebaar moeten maken, want ja, die salarissen daar in de Europese Unie, die zijn ook veel te hoog. Dat wordt nog wel een issue in de komende campagne, denk ik. Voor de Europese verkiezingen.
Mm-hmm.
Maar ik denk als Timmermans een Amaliaatje had gedaan, dan had de uitslag misschien wel anders geweest. Prinses Amalia, moet ik even uitleggen.
Ja, graag.
Toen ze 18 werd, afgezien van de uitkering. Ja, uitkering heet dat ook.
Yeah.
Waar ze wettelijk gezien recht op had. Toen is een heel leuk briefje geschreven naar premier Rutte. Dat ze daar van afzag. En dat ze tijdens haar studie dus, ik zal maar bijna zeggen, op kosten van haar ouders verder zou leven.
En ze wilde ook wat werkervaring opdoen, geloof ik. Hè? Een beetje werken naast de studie. Ik weet niet of het daarvan gekomen is in Madrid, waar ze nu heeft gezeten. Maar
precies. Het is een beetje ingewikkeld als je op 6 bent.
Ik kon ze altijd bijlenen. Wat een ander toch belangrijk onderdeel is van de samenwerking die we zien tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid, is dat het eigenlijk een beetje samenviel met de verschrikkelijke dingen die we hebben gezien in Israël. Dat gebeurde op 7 oktober.
Ja.
Op 14 oktober hadden deze twee partijen samen een congres. En ja, dat klonk zo.
We gaan beginnen met de motie over Israël-Palestina.
We kunnen niet stil zijn. Gaza staat in brand. Stem tegen antisemitisme. Sta op en stem voor deze motie.
Wie staat aan de kant van onschuldige burgers van Palestina? Wij zouden dat moeten doen. De westerse wereld doet het niet. Einde aan apartheid. Nu.
Zo.
De ene motie tegen antisemitisme, de andere motie tegen apartheid in Israël. Dit is waar die twee bewegingen ja, elkaar moeilijk vinden.
Ik zou bijna zeggen, het lijkt net de echte wereld. Ik denk ook niet dat je hier iets van kunt zeggen over die twee partijen. Ik bedoel, al die sentimenten zijn te vinden in die partijen. En bij GroenLinks inderdaad meer de Palestijnenkaart en bij de PvdA meer de Israëlkaart.
PvdA heeft ook een oude achterban en oude top ook veel Joodse oprichters of prominenten zitten ook. Maar is het, jij zegt eigenlijk dus niet de scheidslijn tussen PvdA is pro-Israël en GroenLinks is pro-Palestina.
Jawel, ik denk wel dat er bij de een meer aanhangers van de ander zitten en bij de omgekeerd ook. Maar ik vind dat niet zo helemaal onlogisch. Ik bedoel, die scheidslijn zie je door ook bij de VVD, denk ik.
En moet je dan samen gaan als er zo'n duidelijke botsing is? Hè?
Ze zijn nog niet samen, hè? Kijk, dat vergeet iedereen.
Ze hebben een fractie samen.
Ze hebben het, ze doen het heel ontzettend slim, vind ik. Ze doen het heel rustig aan. Ze hebben samengewerkt. Voor de verkiezingen samengewerkt. Ze werken samen. Ze werkten ook al voor de verkiezingen samen in de Tweede Kamer. Maar nu in één fractie. En toch bestaan die partijen nog. Maar ook zo'n congresdag, zoals ook afgelopen zaterdag was.
Ja, klonk dat hetzelfde als we het hier hoorden?
Ongeveer wel.
Half jaar later.
Ja, ja. Ze houden dan 's ochtends een PvdA-congres. En daarna een GroenLinks-congres. En dan daarna weer een gezamenlijk congres. En allemaal zo professioneel als ze het bij de VVD en het CDA ook doen. Dat is tegenwoordig toch eigenlijk wel overal het geval. Beetje showy ook en zo. Ja. En mooi gelivestreamd en mooie pakken hebben de presentatoren aan. Het is echt geen showvol gebeuren. Af en toe zie je nog wel eens een oud PSP'er het podium opkomen die dan nog een gewoon t-shirt aan heeft, zou ik maar zeggen.
En Hans Spekman loopt er waarschijnlijk nog rond met zijn trui.
Ja, die heb ik niet gezien. Oh, okay. Die is een beetje tegen die samenwerking.
Ja, precies. Die kant wou ik op. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zich een beetje verzetten tegen die innige samenwerking.
En ik vergat nog te zeggen, en natuurlijk een stoet mensen met een Palestijnensjaal. En ja, god, daar kun je moeilijk over doen, maar Die mensen heb je nou eenmaal.
Natuurlijk. En het is ook in zo'n partij moet toch ook ruimte zijn voor debat. Dus dat hoort er allemaal bij. Of zie je dat verkeerd, Geert?
Nou, dat vind ik leuk, Sam, dat jij die fragmentjes van 14 oktober van het vorige congres hebt genomen. Laat horen hoe dat tegenover elkaar staat. Want ik had toch het idee, Carla, jij hebt het gevolgd afgelopen weekend. Want dat toch de PvdA en de GroenLinks, dat er echt, dat het meer is dan alleen maar een onderwerp waarop verdeeldheid is tussen de partijen. Dat daar een behoorlijk radicale inspreker was die een motie indiende. Zionisme is racisme. Die werd het woord ontnomen door Linda Voortman.
Ik weet niet zeker of hij zelfs een motie indiende.
Het was een voorstel in ieder geval. Ja, jawel, of het was in steun van een motie.
Ja, sorry.
Het was een soort steunbetuiging aan een motie, een soort stemverklaring.
Maar hij had zich blijkbaar niet gehouden aan de afgesproken regels van hoe je dat zou doen. En toen heeft Linda Voortman ingegrepen. Ik kan niet helemaal beoordelen of dat nou heel erg terecht was.
Hij greep nog die microfoon. Het was best wel een beetje een heftig conflict.
Maar ja, dat was wel het ergste wat er gebeurde op die dag. Hè.
Nou, maar Carla, jij kon je vragen nog een reactie op die motie waar het over ging. Zionisme is racisme. En dus de staat van Israël is een racistische kolonisatiestaat. Dat was de achterliggende gedachte van die motie. Dat 40% stemde toch wel voor die dag. Ja. Dat is veel. Dat is niet de meerderheid. Ja. Hij is verworpen, maar toch.
Maar goed, het is natuurlijk, het splijt ook sowieso onze samenleving volgens mij. Hè? En niet alleen die van ons. Mm-hmm. Als je in Amerika kijkt, dat is
nog wel
heftiger.
Ja.
En ook in andere landen, denk ik. Maar ja, zolang het maar op het podium wordt uitgevochten, denk ik altijd.
Nee, dat is democratisch. Nee, dat is zeker. Het mag ook allemaal. Maar ik bedoel meer van, is het hoe schadelijk is het voor de... Ik bedoel, de Sam ook denk ik deze vraag. Hoe schadelijk is het eigenlijk voor de toekomst van de fusie?
Nou ja.
Of dus de samenwerking.
Maar die fusie, die is nog ver weg. Hè? Ja, 2026. Ja. Nou ja, goed. Er zullen altijd, denk ik, facties aan te wijzen zijn in zo'n partij. We zijn nu nog soms bezig met de samengestelde delen van het CDA.
Oh, de bloedgroepen.
Ja, de bloedgroepen. Heel goed. Jij laat als jongeren ook.
De katholieken versus de protestanten en de vrijzinnigen versus de...
Ja, dat ik heb zelf ook nog wel artikelen geschreven dat je dat toch nog eventjes zo noemde.
Ja.
Maar bijvoorbeeld GroenLinks komt natuurlijk zelf ook voort uit een fusie van vier andere partijen.
Onder andere de CPN, hè, de
communisten. Er zaten zelfs communisten in. Nou, die kan ik nu niet meer aanwijzen hoor, bij GroenLinks.
Ja. Ik wil het zo nog even hebben over inderdaad een beetje de karakters van die twee partijen. Maar voordat we dat doen, op een gegeven moment is er de uitslagenavond. En dat klinkt zo.
26 zetels voor de partij van Timmermans. Maar dan, de partij van Geert Wilders, PVV, 17 zetels had hij. En kijkt u eens mee, van 17 naar 35 zetels voor de PVV. Een verdubbeling dus voor die partij.
Ja, een juich en een kreun.
Ja, ik was zelf bij de D66-uitslagenavond voor EW. Was ik even daar langs gegaan voor een verslagje. En daar was echt de rouw groter dan de vreugde of de opluchting over de 10, uiteindelijk 9 zetels die ze kregen. Carla, waar was jij ook alweer op?
Bij de VVD. Maar daar waren ze ook aangeslagen hoor.
Waren ze nou ook aangeslagen omdat ze kleiner waren dan de Partij van de Arbeid GroenLinks?
Nou, volgens mij interesseerde hun dat eigenlijk amper. Ja.
De PVV overheerst het nieuws ook bij de PvdA GroenLinks, denk ik wel. Zo van dit is zo'n grote landslide overwinning. Het was 35, werden zelfs 37 zetels. Maar toch, je hoorde over de samenwerking van onder Frans Timmermans zijn bezielende leiding. De samenwerking van die twee partijen, 25 zetels. Is het nou veel of weinig? Dat waren toch twee verschillende visies die je tegelijk kon hebben.
Ik vond het eigenlijk best goed. Want je zag links alleen maar krimpen de afgelopen jaren. En dat was nu niet het geval. De samengestelde delen waren
Ze waren samen gegroeid eigenlijk. Ja.
Dus nee, ik vond... Ik wil een beetje verder gaan over de reactie van Timmermans op die uitslag van die avond. Met name de massawinst van de PVV. Dat vond ik wel een hele domme reactie.
Hou elkaar even vast.
Dus eigenlijk heeft hij het signaal wil hij niet begrijpen. Wordt het weer een beetje in een verkeerde hoek allemaal gezet. Dat was echt bij Fortuyn ook het geval. Voornamelijk linkse politici die hem afschilderden als als de duivel. Daardoor is er een klimaat geschapen, dat werd zo gezegd, voor de latere aanslag op het leven van Fortuyn door die linkse dierenactivist.
Ja.
En toen dacht ik van, oh, dat is niks geleerd.
Wat je eigenlijk zegt, dat herken ik wel, is dat eigenlijk dat die reactie van Timmermans was een van... Wij hebben eigenlijk wij hebben dit kwaad te bestrijden en we moeten met elkaar dit leed dragen en dan vervolgens verder in het bestrijden van het grote kwaad van het populisme. In plaats van dat hij, jij zegt het signaal begreep, van de kiezer.
Ja.
Nou, dat hij het alternatief bood voor de kiezer om op te stemmen.
Ja, dat had hij sowieso moeten doen meteen, vind ik. Zo van, we moeten nog eens goed kijken naar hoe wij zelf politiek bedrijven en of onze boodschap goed is. En als die goed is, komt hij wel goed over. Maar dat zei hij allemaal niet. Nee, hij ging alleen maar Wilders in de verkeerde hoek of in een foute hoek zetten.
En daarmee ook de kiezers eigenlijk.
Ja, daarmee de kiezers. Hij schetste ook een Nederland waarin mensen met een migratieachtergrond zich niet meer veilig konden bewegen. Dat vond ik eigenlijk heel kwalijk. Ja. Want je kan veel zeggen van Wilders. Het is echt geen gemakkelijke politicus. Maar dat er een soort jacht op mensen zou ontstaan, ja, dat vond ik echt. Want dat beeld werd geschetst.
Ja.
En Timmermans had meteen moeten laten blijken, en ook andere politici misschien, dat Nederland een land is waar we gelukkig op veel partijen kunnen stemmen. En dat nu een andere partij gewonnen heeft dan ooit eerder gebeurde. En dat daarmee gedeeld moet worden, politiek.
En dat in een democratie ook kan. En dat we altijd coalities moeten sluiten en dat soort zaken.
En inderdaad, ik bedoel, het was een kwart van de stemmen. Het was geen meerderheid. Hè? Nee. Dus als Wilders al een dermate de macht zou willen grijpen dat een bevolkingsdeel zou iets wilde aandoen, dan kan het niet eens.
Ja, dus dat was een slechte reactie van hem op zich. Het is wel een kritiek die vaak terugkomt, zoals het gaat over Israël versus de Palestijnen. En ook hier hoe die met Wilders omgaat. Gaat hij nou eigenlijk te fel met die man om. En een deel van zijn achterban, zeker bij de GroenLinks-tak, zeg ik dan toch maar weer even, vindt dat hij daar niet fel genoeg in is. Dat hij niet uitgesproken genoeg is. Hij zit de hele tijd toch in het midden. Er wordt heel aan hem getrokken. Hij is zelf, heb ik het idee, een vrij gematigde sociaaldemocraat. Die nu allerlei radicaal linkse trekjes ontwikkelt. Of in ieder geval probeert om populair te raken onder een jonge achterban. Ook door Taylor Swift te steunen. En
Minions.
De inclusie van Taylor Swift te bewieroken. Dat is toch een soort poging om de wat radicaal linkse jongere garde mee te krijgen, denk ik. Zit hij niet gewoon te veel in wat normaal een hele kunstige oefening is, maar in een spagaat?
Ja, dat zou kunnen. Ik zou bijna zeggen, dat is ook inmiddels een politieke uitdrukking in Nederland. Doe even normaal. Doe normaal. Waarom moet hij Wilders en zijn Kamerleden uitmaken voor Groe en de Minions? Ik bedoel, ja. De meeste mensen die wisten helemaal niet waar hij het over had. Maar als je het dan weet wat het is, dan denk je van, hoe kun je nou zo praten over mensen die gekozen zijn als volksvertegenwoordiger? Ja. Je kunt er allemaal kritiek op hebben, dus dat mag allemaal. Maar ze zijn wel gekozen. Dat wekt dus ook een sentiment, brengt het in het land. Van, zie je wel. Kijk hoe ze tegen ons aankijken.
Je hebt moeite met de inhoud. Dat vind ik eigenlijk nog wel interessanter dan wat ik erover wou zeggen. Dat is namelijk puur de vorm waar ik me aan erger. Dat is veel platter. Namelijk gewoon dat taalgebruik van hem. Dat swag, wat je net al hoorde. En dan een Groe en de Minions. Dat is zo voorbereid. Het is zo overduidelijk hip willen zijn. Zichzelf een Swiftie noemen. Er zijn nu al een aantal momenten geweest waarop Timmermans echt uit de bus komt als een soort van, die foute oom die probeert met de jeugd mee te praten, maar die eigenlijk veel te oud is. En hij heeft namelijk de uitstraling, daar heeft hij ook voor gekozen met die grijze baard. En ja, hij heeft zijn postuur niet mee, maar goed, daar heeft hij dus gewoon een uitstraling van een welwillende oude opa. En daar kun je best ver mee komen. Kijk maar naar Bernie Sanders of naar Joe Biden. Daar kun je best ver mee komen. Maar hij wilde maar de hele tijd heel hip doen. Dan denk je, man, dat is zo out of character, om het ook weer in het Engels te zeggen.
Ja, je hebt het idee dat hij niet zichzelf is.
En zichzelf al jaren niet is geweest, om Akdenen te paraphraseren.
Dat is een mooi liedje, hè?
Uiteindelijk, hè, want hij moet zich dus zien te vormen in een rol als oppositieleider. Je ziet wel dat in de debatten die we hebben, ja, daar zie je Jetten naar voren lopen, Bontebal naar voren lopen. Dat doet Timmermans iets minder. Hoe kijk je daar tegenaan, Carla?
Ja, ik heb wel een beetje begrip voor hem in de zin van, waar moet je nou precies oppositie tegenvoeren? De hele Tweede Kamer die is zichzelf nog aan het herpositioneren. En zo nu en dan zijn er stemmingen waarvan je denkt, hey, NSC laat zich ergens op gelden. Maar dat die kans heeft links volgens mij nog niet echt gehad. Nee, ik neem aan in het eerste debat over de regeringsverklaring, of misschien ook wel binnenkort, als er dan eindelijk weer iets te melden valt na 15 mei over de formatie.
Hoofdlijnenakkoord misschien?
Ja, wie weet. Ja. Dat hij zich dan wel gaat laten gelden. Maar goed, hij gaat zich nu ook een beetje in de positie zetten van, ik ben misschien straks toch inderdaad nodig.
Dit is als
en
dat
dan
scenario
word ik
natuurlijk.
Alsnog, de redder van het vaderland.
Maar zijn doel was natuurlijk in eerste instantie het torentje. Dat zei hij ook heel duidelijk zelf. En dat ziet er voorlopig niet in. Dan is dus de vraag of de PvdA zich ontwikkelt en GroenLinks samen tot een grote oppositiepartij. En of ze weer kunnen scoren in de toekomst.
Ja.
Zie jij de toekomst voor links nog hoopvol in? Of is na klap op klap toch wel wat somber geworden?
Wij zijn ook wel bezig met een verhaal daarover. En ik weet het eigenlijk niet of ze nog vooruit zullen gaan. En of ze nog eens de kans krijgen om zo te scoren als ze nu gescoord hebben.
Ja.
Want het sentiment in het land is toch anders. Terwijl van de andere kant is de zogenaamde bestaanszekerheid is eigenlijk een enorm issue.
Ja.
Hè? Ik bedoel, die energiekosten en zo, dat legt toch wel zo'n beslag op het budget van mensen. Ook de huur. Dat wordt dan meteen allemaal een beetje onder het kopje armoede geschaard. Maar dat denk ik dat niet. Zo moet je dat eigenlijk niet noemen. Het is gewoon zo van, je komt slecht uit met je geld. En dat is eigenlijk wel voor links een thema. Maar je hoort eigenlijk.
Dus uitkomst is dan misschien toch wat jij eerder zei, de klimaatrechtvaardigheid. De combinatie van groen en echt links.
Ja, dat heeft hij eigenlijk niet enorm uitgevent. Nou,
daar liggen dan dus nog kansen voor de toekomst.
Dat misschien wel, ja.
Hopelijk kom je terug om daar over te praten als het weer eens zover is. Dankjewel.
Ja.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.